ook vanaf deze plaats veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toegewenst. We gaan met elkaar lezen uit Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16 vers 13 tot 20. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Het is voluit het heilig woord van God. En wij lezen in Matteüs 16, vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden: sommige Johannes de Doper en andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we tegen elkaar: gelukkig, zalig zijn die mensen die het woord van God horen en het toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Broeders en zusters, in het Bijbelgedeelte wat we zojuist gelezen hebben, gaat het A om de belijdenis van Petrus en B om de voorzegging van de gemeente, de kerk. De Heer Jezus heeft samen met zijn discipelen een drukke, zeer drukke tijd achter de rug. Ze zijn toe aan een korte adempauze. Ze varen van de westkust van het meer van Galilea naar het noorden en komen in Bethsaida aan land. Vandaar trekken ze verder noordwaarts richting Caesarea Philippi, een gebied dat in die tijd voornamelijk door heidenen bewoond werd. Caesarea Philippi. Dat was een stad in het gebied van de Banjasbron. De Jordaan stroomt eigenlijk uit het Hermongebergte. Je hebt de Senirstroom, je hebt de Banjasstroom of de Panjasstroom en je hebt ook de Danstroom. En het is in de omgeving van deze Banjasstroom, waar Caesarea Philippi is, dat de Heere met zijn discipelen arriveert. In Caesarea Philippi, bij een van deze bronrivieren, was een grot en daaruit stroomde het water. En deze grot was door de Grieken aan de natuurgod Pan gewijd. Vandaar de naam Panias of Banias. En degene die in Israël zijn geweest, zullen ongetwijfeld ver in het noorden aan de voet van de Hermon de Banias hebben bezocht. Pan werd daar geëerd. Pan is een natuurgod. Een patroon voor de herders en de kudden en het natuurlijk instinct. In de bossen zorgde Pan voor veel onrust en mystieke geluiden. En dat vervulde de herders met angst. Dit is de verklaring voor het woord paniek. Daar komt het woord paniek vandaan. En om die reden kon men hem ook maar beter te vriend houden. In 20 voor Christus kreeg koning Herodes dit district toegewezen. Hij bouwde tot eer van Augustus een prachtige marmeren tempel en plaatste het beeld van de keizer dicht bij het altaar van de natuurgod Pan. Filippus, de viervorst, verfraaide de stad en noemde ze Caesarea en zij werd bekend als Caesarea Philippi om het te onderscheiden van het Caesarea aan de kust. Caesarea Philippi, een plaats waar Pan in een grot met bloedoffers werd geëerd, terwijl goddelijke eer werd bewezen aan Caesar in een wit marmeren tempel. En dan lees je die woorden in vers 13, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi. Toen vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Jezus is samen met zijn discipel op bestemming aangekomen in de mooie groene en waterrijke omgeving van Caesarea Philippi. Dan mogen ze even tot rust komen van alle hectiek en drukte van de voorbijgaande weken. Dan mogen ze op adem komen en zullen de discipelen ook een paar belangrijke lessen leren. De eerste les begint al meteen bij aankomst. Het is interessant om te zien welke leermethode de Heer Jezus hier gebruikt. Hij heeft tijdens zijn omwandeling op aarde vele methoden gebruikt. Hier bedient hij zich van de vraag-en-antwoord-methode. Een zeer effectieve methode. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Natuurlijk wist de heiland precies wat de mensen over hem zeiden en wat ze over hem dachten. Maar hij wilde zijn discipelen tot nadenken zetten. En dat is de opzet van deze leermethode. Je stelt de vraag in de hoop dat de raderen in de bovenkamers van je leerling gaan draaien en zij tot een antwoord komen. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Ik weet niet of het u is opgevallen, maar er staat de Zoon des Mensen. Dit is een van Jezus' meest geliefde en meest gebruikte titels. Een titel die wijst op zijn volkomen identificatie met de mensen. Dat is wat we nog maar kort geleden met elkaar hebben herdacht en gevierd. De menswording van de Zoon van God. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. De titel Zoon des Mens is een titel die in het Oude Testament voorkomt. En wel in Daniël 9 of Daniël 7. Daar zegt Daniël, u hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u voorlezen. Ik keek toe in nachtgezichten en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Het gaat hier dus om de komende koning. Degene die komt op gezag van de oude van dagen, dat is de eeuwige, oneindige vader. Deze koning is de Messias, de gezalfde, de Christus. En Daniël geeft hem de titel Mensenzoon. Zoon des mensen. En de Heer Jezus claimt deze titel voor zichzelf. Ik ben de Zoon des mensen. Ik ben de vervulling van Daniël 7. Het was zijn meest gebruikte, meest geliefde titel. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Met andere woorden, wat wordt er zoal over mij gezegd? Hoe wordt er over mij gedacht? Wie denken ze dat ik ben? Daar waar de natuurgod Pan werd vereerd en de keizer als godheid werd geëerd, stelt die Heere deze de vraag, ja wie Pan is, dat weten we wel. En wie Caesar is, dat weten we ook wel, maar hoe wordt er over mij gedacht? En lezen we het antwoord in vers 14. Sommigen zeiden Johannes de Doper, andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Nou, één ding blijkt heel duidelijk uit al deze antwoorden. Er is iets bijzonders, iets bovennatuurlijks aan de hand met Jezus van Nazareth. Immers, hoe kunnen ze nu zeggen, Johannes de Doper, die was toch onthoofd? Als Jezus Johannes de Doper is, is er een groot nog niet eerder voorgekomen wonder gebeurd. Anderen zeiden Elia, maar ook hij was al honderden jaren van het wereldtoneel verschenen. Of verdwenen. En als hij Elia is, is dat wel heel uitzonderlijk. Of als hij Jeremia of een van de oud-testamentische profeten is, die per slotverrekening allemaal waren gestorven, dan is er iets bovennatuurlijks met hem aan de hand. Dan is hij niet zomaar een mens. Zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden konden daar niet onderuit. Echter, zij verklaarden zijn bovennatuurlijke macht als Satans macht. Zij zeiden, deze drijft de boze geesten uit door Beelzebul, de overste van de boze geesten. Beelzebul, een andere naam voor Satan. Ook zij hadden een verklaring voor het bovennatuurlijk werk en persoon van Christus. Maar wel een verklaring waar je koud van wordt. Hoe dan ook, iedereen erkende dat Jezus meer is dan alleen de timmerman van Nazareth. De vraag naar hoe de mensen over de Zoon des Mensen dachten, was slechts een voorvraag. Een soort inleiding op de hoofdvraag, zeg maar de hamvraag. De beslissende vraag, de vraag waar de Heer uiteindelijk om te doen is. Een vraag die ook deze middag aan ieder van ons persoonlijk gesteld wordt. Hij heeft hun gedachten nu op het spoor van zijn persoon gerangeerd en stelt in vers 15 de hartevraag. De diagnosevraag zou je ook mogen zeggen. Want uit het antwoord op deze vraag blijkt hoe wij er geestelijk voor staan. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Wat is met andere woorden jullie persoonlijke mening? Vers 16, Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De eerste vraag was zoals gezegd een voorzetje voor de eigenlijke vraag. En Petrus komt met het antwoord. Ik hoop van harte dat jij, dat u hem, dat kunt nazeggen. Het is de klassieke stelling over de persoon van de Heer Jezus Christus. Het is een indrukwekkende belijdenis. Ja, van Petrus weten we dat hij een flap uit was en dat hij soms niet wist wat hij zeggen of zwijgen moest. En menigmaal vergaloppeerde hij zich, maar nu niet. Helder staat hem de godheid van de Heer Jezus Christus voor ogen. En een in ongeëvenaarde belijdenis brengt hij dat ook onder woorden. En er zijn twee fundamentele waarheden die in deze belijdenis naar voren komen. Als eerste belijdt hij, u bent de Christus. De Christus, letterlijk de Messias. Het Griekse nieuwtestamentische Christus is de vertaling van het oudtestamentische Hebreeuwse Messiach. Beide woorden Christus en Messiach betekenen gezalfde. U bent de gezalfde. Maar wat betekent dat? In Israël werden alleen de koning, de hoge priester en de profeet gezalfd. En deze drie ambten vervult de Heer Jezus Christus. Hij is de grote koning. De vraag is hij dat ook van jouw leven? Hij is de grote hoge priester. Hij staat voor ons op de bres en heeft zichzelf voor ons gegeven. En hij is de volmaakte profeet. In hem heeft God zich volkomen uitgesproken. Hij is de ultieme gezalfde. Nu leefden de Joden in de verwachting van de komst van de Messias. Ze geloofden dat hij door God gezonden zou worden om hen te bevrijden van hun vijanden. Om hen in te leiden in het Messiaanse koninkrijk waar al Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan in vervulling zouden gaan. Daar zagen ze hartstochtelijk naar uit. En terecht, want dat is precies wat de Heer in het Oude Testament had toegezegd. Dat was een gewettigd verlangen en uitzien. Maar daarom ook dat Jezus hen zo tegenviel. Hij claimde weliswaar de Messias te zijn, maar de Romeinen zaten nog stevig in het zadel. Mogelijk was dat voor sommigen van hen een reden om hem gedesillusioneerd af te wijzen, hevig teleurgesteld als ze waren. Petrus belijdt dat Jezus degene is die in het Oude Testament is voorzegd en waar het hele Oude Testament naar uitkijkt, namelijk de Messias, de Verlosser. Hij komt. In Daniël 9 is ook sprake van de Messias. Evenals in Daniël 7 sprake is van de mensenzoon, zo is in Daniël 9 sprake van de Messias. U hoeft dat niet op te zoeken, maar daar wordt tot twee keer toe gesproken over de Messias. Tot twee keer toe. En het is tot op de dag van vandaag dat de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob naar hem uitkijken. Zelfs niet-religieuze Joden koesteren een messiaanse hoop. De hoop van Israël is dus met name op Daniël 9 gebaseerd. En het goede nieuws is natuurlijk dat we als christelijke kerk verkondigen dat hij gekomen is. Petrus heeft hem geïdentificeerd. U bent de Christus, de Messias. De gezalfde, de hoop van Israël, degene waar het hele Oude Testament naar uitkijkt, de volmaakte koning, priester en profeet. Maar dat niet alleen. Petrus vervolgt zijn belijdenis met, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De Zoon van de levende God. En let op, als Zoon van God is hij van hetzelfde wezen als God. Het is in Johannes 5 waar heel duidelijk wordt wat het in die cultuur betekende om Gods eigen zoon te zijn. Zoek het maar even met me op. Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5. Christus is de mensenzoon, maar hij is ook de zoon van de levende God. Hij is voluit mens en voluit God. Hij is de zoon van God. Wat betekent dat nu? Nou, in Johannes 5 heeft de Heere een man die 38 jaar lang verlamd was, op de Sabbat genezen. En dan lezen we in vers 18, daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was, en let u op, en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Door zichzelf zoon van God te noemen, claimde hij wezenseenheid met de Vader. Hij is gelijk aan God de Vader. Nou, daarom dat de Heer Jezus ook kan zeggen, ik en de Vader zijn één. Niet één in gevoelen, niet één in plan en bedoelen, nee, één in wezen, één in aard. Wij geloven in één God, bestaande in Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook het Oude Testament spreekt duidelijke taal over de Godheid van de Messias. Jezus zelf citeerde Psalm 110 om te bewijzen dat de Messias de Zoon van God is. Het is in Matthäus 24 waar we lezen, toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, wat denkt u over de Christus? Een soortgelijke vraag. Wat denkt u over de Christus, de Messias, wiens zoon is hij? En ze zeiden tegen hem, Davids zoon. Let op, dat is goed geantwoord. Met zijn menselijke afkomst waren zij bekend. Hij zou uit het nageslacht van David zijn, mensenzoon, maar dat was slechts één kant van zijn wezen. En daarom dat de Heere hen even verderop in vers 43 vraagt, hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen? Hoe kan dat dan? Nou, de fariseeën moesten hem dat antwoord schuldig blijven, terwijl het eigenlijk eenvoudig is. Het is niet alleen, of hij is niet alleen de zoon van David, mensenzoon, maar ook zoon van God. Hij is van hetzelfde wezen, dezelfde natuur als God. En daarom dat David zijn eigen nakomeling zijn Heere kon noemen. Wat zijn menselijke natuur betreft was hij zoon van David. Wat zijn goddelijke natuur betreft was hij zoon van God. De Messias is God. Jezus is God. In wezen en aard God. Hij is God in het vlees. Het was Petrus die een antwoord op de vraag, wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben? Antwoord, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Zijn belijdenis is dus een belijdenis van de Godheid van Jezus Christus. En daarmee staat of valt ons geloof. Daarmee staat of valt de kerk. En als het zoon van God zijn volgens u niet hetzelfde is als God zijn, wil ik u ten overvloede nog herinneren aan de belijdenis van Thomas, die na de opstanding tegen de Heere zei, mijn Heere en mijn God. Zowel het Oude als Nieuwe Testament laten niet de minste twijfel over bestaan. Jezus is God in het vlees. Afgelopen week was er een interview van Antoine Baudard met oud-premier Van Agt. En oud-premier Van Agt, die kan eigenlijk niet veel met Jezus. De Zoon van God, zei hij. Wat moet je daarmee? Profeet, daar kon hij wat mee. Maar Jezus, Zoon van God, dus God, daar kon hij helemaal niets mee. De Heere is duidelijk blij met het antwoord van Petrus. En hij zegt dan in vers 17, en Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Met andere woorden, Baruch Hashem, je ziet het juist, Petrus. Dit heb ik jullie vanaf het begin willen duidelijk maken en nu weten jullie het. Ik ben de Christus, inderdaad de Zoon van de levende God. Maar Petrus, let op, die kennis heb je niet van jezelf, nog van anderen. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Het is onmogelijk dat een mens alleen door redenatie daarachter zou kunnen komen. Ja, dat je door louter intellect tot de erkenning komt dat Jezus de Zoon van God is, is uitgesloten. Van natuur is een mens daar blind voor en onze oud-premier getuigt daarvan. Zijn verstand is verduisterd. Het moet geopenbaard worden. Je verduisterd verstand moet verlicht worden. De ogen van je hart ziende gemaakt. De oren van de innerlijke mens horende gemaakt. Door het woord en de geest maakt God ons Jezus bekend. Petrus, mijn Vader die in de hemelen is, heeft het je onthuld, heeft het je laten zien. Mogen God deze middag dat in jou en in mijn leven doen. Dat hij de ogen van je hart opent voor Jezus Christus. Dat je aan hem ontdekt wordt. In de greep komt van Jezus. En hem gaat erkennen als de Zoon des mensen. Als de Zoon van God. Als jouw koning. En jouw profeet. En jouw hoge priester. Die zichzelf heeft gegeven als het lam van God in jouw plaats en voor jouw zonde. Petrus, mijn Vader heeft het je bekendgemaakt. Weet u, je kunt door krachtige argumentatie niemand van de Godheid van Jezus overtuigen. Dat is het exclusieve werk van de Heere God die dat aan iemands werk moet openbaren. We zijn aangewezen op het werk van de Heilige Geest en daarin compleet afhankelijk van hem. Alleen hij kan iemand ontdekken aan zijn eigen verlorenheid, zijn eigen zondige staat. Hij kan alleen iemand ontdekken aan de noodzaak om je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. In vers 18, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Een tekst waar veel misverstanden over bestaan. Je kunt hoe graag je het ook zou willen, maar eens niet over deze tekst spreken zonder ook te wijzen op de foutieve uitleg van deze tekst door de Romeinse kerk. Zij gebruiken dit Bijbelgedeelte om te bewijzen dat Petrus de eerste paus is, het hoofd van de kerk. Ja, dat hij het fundament is waarop de kerk gebouwd is. Dat is een foutieve uitleg van dit vers. We zijn ervan overtuigd, en dat niet alleen op basis van dit Bijbelgedeelte, maar op de leer van het Nieuwe Testament, dat het geheel en al onmogelijk is dat Jezus dit over de persoon van Petrus zeggen zou. Er worden hier twee op elkaar gelijkende Griekse woorden gebruikt, die in betekenis wezenlijk met elkaar verschillen en helpen bij de verklaring van deze tekst. In vers 18 lezen we, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, letterlijk Petros. Het woord Petros dat duidt op een steen, een kleine zwerfkei die je tijdens het wandelen voor je uitschopt. Je vindt ze legio in Israël. Iedereen die in Israël is geweest, het ligt er bezaaid met zwerfkeien die je voor je uit kunt schoppen tijdens een wandeling. Jezus zegt nu, u bent Petrus of Petros en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Het voegwoord en duidt in het Grieks soms op een contrast. Het zou ook maar kunnen betekenen. En persoonlijk denk ik dat we hier inderdaad met een contrast te maken hebben. U bent Petrus, maar, en nu gebruikt Jezus een ander woord, op deze Petra, niet Petros, maar Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Het woord Petra duidt in tegenstelling tot het woord Petrus op een groot rotsmassief. Jezus zegt, Petrus, jij bent een Petros, een kleine steen, maar op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En dan is de vraag natuurlijk, over wie heeft de Heer het hier? Nou, voor iemand die zijn Bijbeltje kent is dat niet zo heel moeilijk. Door heel de Bijbel heen wordt het woord rots op een symbolische manier gebruikt voor de Heere God. Zo lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 32, want ik zal de naam van de Heere uitroepen, geef grootheid aan onze God, geef grootheid aan onze God, Hij is de rots, de Heere Jezus Christus, de Heere God. Hij is een rots. 2 Samuel 22 zegt David, de Heere is mijn rots. Hij is mijn fundament. Hij is mijn rots. Ook in de psalmen is dat een terugkerend thema. Psalm 18 zegt, de Heere is mijn rots. Daar zegt de David is aan het woord. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots. En ook in het Nieuwe Testament zien we datzelfde beeld. In 1 Korinthe 10 vers 4 schrijft Paulus over de geschiedenis van Israël, dat alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. En dan zegt hij, zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. God in het vlees, de rots was Christus. En laten we ook eens aan Petrus zelf vragen wie die rots is. Hij zegt in 1 Petrus 2 vers 4, kom naar hem toe, de levende steen, die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren is en kostbaar. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Die rots is een hem, die rots is een persoon. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben. Die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Weet u, links van de Damascuspoort, enkele tientallen meter links van de Damascuspoort in Jeruzalem, vinden we de steengroeven van koning Salomo. En men zegt dat de stenen voor de tempel hier gedolven werden. Deze grot strekt zich uit tot ongeveer 195 meter in het hart van de berg, diep onder de muren en de huizen van de oude stad. En het verhaal gaat dat in deze steengroeven een steen werd gehakt en naar de bouwplaats werd versleept en door de bouwers werd de steen op verschillende plaatsen gepast. Maar ze konden er geen goede plek voor vinden, met dat gevolg dat deze steen werd afgekeurd en aan de kant geschoven, totdat ze aan de hoeksteen toe waren. Er was geen steen die wilde passen. Totdat iemand op de afgekeurde en terzijde geschoven steen wees en zei, dat is de hoeksteen. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. Dat is het beeld van onze Heere Jezus Christus. Hij is door mensen afgekeurd, door mensen veracht, van mensen verlaten. Maar hij is de hoeksteen. Hij is het fundament van de gemeente. Jezus zelf is de rots van je persoonlijk leven. Maar ook van de kerk. In Matteüs 16 bedoelde Jezus dus zichzelf. U bent Petrus, maar op deze Petra, deze belijdenis van wie hij is, zal de kerk gebouwd worden. Hij is het fundament. Paulus schrijft aan de Korintiërs, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Terug naar onze tekst. Jezus zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Heeft u het gelezen? Ligt uw Bijbeltje open op schoot? Lees het nog even met me mee. Jezus zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dus toekomstige tijd. Ik zal het gaan doen. Toen Jezus deze woorden sprak, was hij zogezegd nog niet met de bouw van de kerk begonnen. De gemeente, de ware kerk des Heren, bestond nog niet. Het is pas vanaf Handelingen 2, het Pinksterfeest, waarbij de Heilige Geest werd uitgestort, dat de gemeente, de kerk, is ontstaan. Toen is de Heere met de bouw van de kerk begonnen. Hij zegt het hier, toekomende tijd. Ik zal straks met de bouw beginnen. En met Pinksteren is het startschot gegeven. Toen is de eerste paal de grond ingegaan. En dat betekent dat er in het Oude Testament nog geen kerk bestond. Ook is Israël niet de gemeente en de gemeente is niet Israël. Dat kun je alleen zeggen als je de schrift laat buikspreken. Nee, Israël en de gemeente zijn twee verschillende eenheden. En God heeft voor beide hun eigen plan en doel in deze wereld. Nogmaals, toen Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen, toen sprak hij over iets wat hij in de toekomst zou gaan doen. Dat mag ons niet ontgaan. Je moet zo'n tekst wegen en eerlijk laten spreken, uitspreken. Nu weten wij dat de gemeente het lichaam van Christus is. Het was na zijn hemelvaart, toen hij zich aan de rechterhand van de Vader had gezet, boven alle overheid en macht, dat hij als hoofd aan de gemeente gegeven is. Nu kan een lichaam zonder hoofd niet bestaan. Als Jezus eerst naar zijn hemelvaart het hoofd van de kerk geworden is, dan volgt daaruit dat de gemeente pas na de hemelvaart van start is gegaan. De gemeente is zijn lichaam. Het hoofd en het lichaam horen bijeen. Er kon geen lichaam zonder hoofd zijn. En volgens Efeze 1 is de gemeente dan ook na de hemelvaart, nadat Jezus zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, toen heeft God de Vader zijn Zoon als hoofd gegeven. En het is op dat moment dat de Heilige Geest gelovigen in het lichaam van Christus is gaan dopen. Nu kun je volgens 1 Korinthe 12 vers 13 alleen tot het lichaam, de kerk, behoren, doordat de Heilige Geest je in dat lichaam in de kerk doopt. Je met de kerk identificeert. Er staat daar, want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Maar als niemand tot het lichaam wordt gedoopt, heb je geen lichaam. Het lichaam van Christus bestaat alleen uit door de Heilige Geest gedoopte mensen. Nogmaals, alleen door de doopbediening van de Heilige Geest wordt de mens in het lichaam van Christus geplaatst. En dat vindt plaats op hetzelfde moment dat iemand ontdekt wordt aan zijn verloren staat, de onmogelijkheid om zich te rechtvaardigen voor een driemaal heilig God, de ogen van zijn hart worden geopend voor de Heer Jezus Christus. De Vader ontdekt je aan Jezus. U bent de Zoon van de levende God die in mijn plaats en voor mijn zonde is gestorven. En op hetzelfde moment dat de Heilige Geest een mens wedergeboren doet worden, doopt hij hem in het lichaam van Christus. Op hetzelfde moment, in een ondeelbaar ogenblik, hoor je bij dat lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is, de Heere Jezus Christus, en het fundament is, het begin is en het einde is. In Handelingen 1 vers 5 zegt Jezus, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Dat is iets nieuws. Voor die tijd werden er geen mensen met de Heilige Geest gedoopt. De doopbediening van de Heilige Geest, een compleet nieuwe bediening van de Heilige Geest. Nadat de Heer Jezus als hoofd aan de kerk is gegeven, begint de Heilige Geest in Handelingen 2 mensen in dat lichaam van Christus te doop op de eerste Pinksterdag. 3000, even verder, 5000. En je ziet dat het vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria tot de uiterste der aarde gaat. En zo is het ook hier gekomen. En zo klinkt ook deze middag hier de belijdenis. Jezus Christus, u bent de Zoon van de levende God. Zoon des mensen, ja. Messias, ja. Zoon van God, ja, onze Heer en onze God. Nu vraagt u zich misschien af, maar wat is het belang hiervan? Het belang hiervan blijkt bij een studie van het profetische woord. Kijk, als de gemeente eerst pas met Pinksteren is ontstaan, dan is de kerk niet gelijk aan Israël en vervult de kerk ook niet de beloften die aan Israël gedaan zijn. Daarom dat de Heer een toekomst heeft voor de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, waarin al de onberouwelijke en eeuwige beloften van de Heer aan haar in vervulling zullen gaan. Als je daarentegen zegt dat de gemeente reeds in het Oude Testament bestond en dat het Oudtestamentisch Israël de Oudtestamentische gemeente was, dan is er buiten het offer van Christus verder niets veranderd. En dan loopt dat uit op een afgesloten toekomst voor Israël. Dan komt er geen koninkrijk waarin de Heer Jezus over de einde van de aarde zal regeren en het volk van Israël een prominente plaats onder de volken zal innemen. Dan zul je al Gods belofte aan Israël moeten vergeestelijk om ze zodoende op de kerk te kunnen toepassen. Het is dus van groot belang om te geloven dat de gemeente met Pinkster is ontstaan. En de Heer Jezus zei, ik zal het gaan doen. Hij was daar op dat moment niet mee bezig, maar ik zal gaan bouwen. En de dag komt en is niet ver meer, dat de volheid der heidenen zal binnengaan en dat de Heer de draad met zijn aloude verbondsvolk weer opneemt. Nog hebben zij de Heer Jezus niet aanvaard als hun Messias. Maar de tijd komt dat gans Israël behouden zal worden. Jacobus zegt op de kerkvergadering in Handelingen 15, let u goed op wat hij zegt. Simon, weet u wat, we lezen het samen. Handelingen 15, vers 14. Het is zoveel krachtiger om het samen te lezen. Handelingen 15, vers 14. Handelingen 15, vers 14, daar zegt Jacobus, Simeon, dat is Petrus, heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft, om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen, dat is de kerk. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren naar de kerk. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Steen voor steen. U bent één van die stenen die de Heere wil gebruiken tot de bouw van een geestelijk huis. Om geestelijke offers te brengen tot eer van de Heere God. Het gaat in de samenkomsten van de christelijke gemeente. En niet omdat wij aan onze trekken komen. Het gaat erom dat de Heere God geëerd wordt. En in die mate waarin de Heere God geëerd wordt, te midden van zijn volk, zijn gemeente, zullen ook wij gezegend worden. De Heere is een huis aan het bouwen. Hij bouwt het van levende stenen van mensen zoals u en ik. Het is een huis waarin hij woont. Een woonstede Gods in de geest. Hij woont niet in kerkgebouwen. Hij woont in de gemeente, hij is hier in ons midden tegenwoordig, naar de belofte van zijn woord. Kom naar hem toe, kom naar hem toe, als naar de levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan staat er, dan wordt u ook zelf, als u gekomen bent, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En er is niemand die deze bouwactiviteiten kan stilleggen. Jezus zei, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De machten van de onderwereld zullen zich tegen de gemeente opstellen, maar ze zullen haar niet onder de voet lopen. O ja, er worden kerkgebouwen verkocht. Er worden kerkgebouwen omgebouwd tot amusementshallen, tot wooncomplexen. Maar de Heere bouwt door alles heen zijn gemeente. De machten van de onderwereld kunnen haar er niet onder krijgen. En waarom niet? omdat Jezus door zijn opstanding uit de doden hen onder de voet gelopen heeft, hen overwonnen heeft. De vijanden zijn verslagen. Het was Petrus die jubelde. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Jezus Christus triomfeerde over de Satan. Hij triomfeerde over de macht van de dood. Hij triomfeerde over alle opposanten, alle vijanden. Hij leeft. De dood heeft de levensvorst niet kunnen vasthouden. Hij is ons levende hoofd. Het hoofd van de kerk, het fundament van de kerk. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Heere Jezus Christus, hoofd van de kerk, mijn hoofd, fundament, grond waarop ik sta. Wij eren en aanbidden u. Wij erkennen u als de Zoon des mensen, 100% mens. U heeft zich volledig met ons geïdentificeerd. Dank u wel dat u in deze wereld gekomen bent om zondaren te behouden. Dank u wel voor die geweldige woorden. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Dank u wel, Heere, voor die geweldige evangelietekst. Wij belijden u niet alleen als Zoon des mensen, maar ook als Zoon van God. Eeuwig, ongeschapen, volmaakt, zonder zonde, gelijk aan de Vader, gelijk in macht en heerlijkheid en majesteit en glorie. O Heere Jezus Christus, aanbiddelijk wezen, Verlosser en Koning van ons leven. Wij eren en aanbidden u. Groot bent u tot in eeuwigheid. Wij zeggen u dank dat u de gemeente bouwt. Dat u over de gemeente waakt. Dat de poorten van het dodenrijk haar niet overweldigen. Dat is waar. Daar mogen we ons aan vasthouden. Zo is het. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Omdat u bouwt vanuit de opstanding, de overwinning op de dood, de Satan en de antimachten en alle duisternis en zonde. Dank u wel dat u leeft. Dat u zich geplaatst hebt aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat u ons hoofd bent en wij zien uit naar het moment dat we u mogen ontmoeten, o Heiland. Komt u spoedig weer. Ik wil u bidden voor de mannen en vrouwen hier vergaderd rondom uw woord. Heere, dat niemand van ons verloren zal gaan. Maar dat u dat wonderbaarlijke openbaringswerk wilt doen. En de ogen van ons hart wil openen. Zoals u dat bij Petrus hebt gedaan. En wij alle zullen belijden, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is onze belijdenis. En daar willen we ons op richten en daar willen we op bouwen. We zeggen u zo dank, Heere, voor deze middag, voor uw woord. Wij eren en aanbidden u. We willen u een zegen bidden over de kerk, over dit gemeente-initiatief. Openbaar uw kracht in onze zwakheid. We verwachten alles van u en niets van onszelf. We willen u bidden voor uw volk Israël. We bidden u om de vrede van Jeruzalem. En we bidden u om een snelle voortgang van het evangelie in ons eigen land, het buitenland en het beloofde land. Doe het, Heere, om uw naams wil. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.